Wat zegt de Bijbel over de Europeanen en de Amerikanen? De titel is een beetje provocerend bedoeld. Want wie kan met zekerheid de profetie uit de Bijbel aanreiken over Amerika? Dat is een enorme opgave. Die is er namelijk niet. En dus, kun je zeggen, is de titel een beetje misleidend, want wat gaat men dan zeggen over die Amerikanen? Er zijn suggesties dat bijvoorbeeld Jesaja 18 het land van vleugelgegons zou slaan op Amerika. Maar in de tijd van de profeten, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel, was Amerika als land uiteraard te vinden. Maar of er mensen woonden en wie er precies woonden is helemaal niet zo duidelijk. Wel weten we dat er enorme volkstammen uit Europa naar Amerika en naar Canada zijn gegaan. Deels om avontuurlijke redenen, gewoon goudzoekers, letterlijk en figuurlijk. Er zijn heel veel mensen om economische redenen gegaan. Denk maar aan de vele farms die daar zijn ontstaan, die daar zijn gekomen. En die mensen die kwamen uit Europa. Wat uit Afrika kwam, is daar vooral als slaaf binnengekomen. Hebben zich later door allerlei ontwikkelingen ook vrij mogen vestigen, maar aanvankelijk was dat niet zo. Maar uit Ierland zijn heel veel mensen ook door vervolging, door druk weggegaan. Als u denkt aan de enorme strijd die in Ierland heeft gewoed tussen het rooms-katholicisme en het protestantisme, dan weet u ongeveer wat er allemaal gebeurd is. Miljoenen zijn weggegaan uit Ierland. Ook 1 miljoen zijn omgekomen, heb ik me laten vertellen tijdens een laatste vakantie in Ierland. Maar ook velen zijn geëmigreerd. En er zijn een aantal prominenten die nog zeggen dat ze uit Ierland komen. Clinton en zo, die zegt dat hij uit Ierland afkomstig is. Althans, voorouders. Dus horden uit Ierland. Maar ook horden uit Nederland. Horden uit Duitsland. Horden uit Scandinavië. Als u daar rondreist en bezoeken maakt, dan ontmoet u ze. Mensen die zeggen dat ze van Scandinavische afkomst zijn. Je ziet het ook aan de statuur. Hoog en blond en lang. En dom, maar blond. Oh, sorry, dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Maar van alles is bij elkaar te voegen. Ik wil daarmee zeggen, broeders en zusters, dat we over Amerika eigenlijk niks weten. Profetisch, echt letterlijk Amerika, nee. Je kunt denken aan de koning van het zuiden, die in het boek Daniel regelmatig voorkomt, maar dat is Egypte. En je kunt de lijn wat doortrekken en zeggen, dan kom je uiteindelijk in Amerika uit, maar dat is heel sterk afgeleid. Niet concreet, afgeleid. Dus ik moet heel voorzichtig zijn. Wat ik wel weet is, dat door de enorme Europese beïnvloeding in Amerika en Europees is, en wij misschien wel een voorbeeld hebben genomen aan Amerika, aan de vrijere wijze van leven en zo. Amerika maakt wel deel uit van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, dus van de NATO of NAVO, hoe je het maar noemen wilt, en heeft daarin een prominente rol. Maar Europa en Amerika gaan lang niet altijd gelijk op. Dat zal ook helder worden als het om de afloop van Irak gaat. Maar dat is nu niet aan de orde. Waar het me nu om gaat is dat we de toekomst van de Amerikanen niet zomaar kunnen halen uit de Bijbel. Dat is dus eerder een situatie van je moet die Amerikanen zien in het kader van Europa. En dat is ook mijn betoog, mijn verlangen om ze te zien in het hele gebeuren van Europa. En daarover straks nog wat meer. Maar over Europa staat wel heel veel in de Bijbel. En daar wil ik echt wel mee beginnen. Daniël hoofdstuk 2. Daniël hoofdstuk 2. Vers 31. Gij, o koning Nebukadnezar, had een gezicht en zie, er was een groot beeld. Dit beeld was hoog en de glans ervan was buitengewoon. Het stond voor u en de aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dat beeld was van gedegen goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lenderen van koper, zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer, deels van leem. En toen gij bleef toezien, raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem. En deze verbrijzelde. Toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld. En ze werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer. En de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde. Dat was Daniël 2. Nu gaan we naar het boek Openbaring, hoofdstuk 13. Het laatste Bijbelboek, hoofdstuk 13. Vers 1. En ik zag uit de zee een beest opkomen met 10 horens en 7 koppen, en op zijn horens 10 kronen, en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer, zijn muil als de muil van een leeuw, en de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Dan vers 11, en ik zag een ander beest opkomen uit de aarde, het had 2 horens als die van het lam, en het sprak als de draak. Vers 16, en het maakt dat allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid, wie verstand heeft berekenen het getal van het beest, want het is een getal van een mens en zijn getal is 666. Hoofdstuk 17. Een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij zeggende, kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen van de aarde gehoereerd hebben, en zij die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn, en ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had 7 koppen en 10 horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud en edelgesteente en parelen. En ze had in haar hand een gouden beker vol gruwelen en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis. Het grote Babylon. Moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. Iets verderop, vers 12. En de 10 horens die gij zaagt zijn 10 koningen die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar 1 uur ontvangen zijn macht als koningen met het beest. Deze zijn 1 van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. En deze zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam zal hen overwinnen, want hij is de Heere der Heren en de Koning der Koningen. En zij die met hem zijn, de geroepenen, de uitverkorenen en gelovigen. En hij zei, tot mij de wateren die gij zaagt waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen. En de 10 horens die gij zaagt en het beest, deze zullen de hoer haten en ze zullen haar berooid maken en naakt haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zullen voleindigd zijn. De vrouw die gij zaagt is de grote stad die het koningschap heeft over de koningen der aarde. Hierna zag ik een andere engel die grote macht had, neerdalen uit de hemel. En de aarde werd door zijn lichtglans verlicht en hij riep met sterke stem, zeggende, gevallen, gevallen is de grote stad Babylon. Ze is geworden een woonplaats van duivelen een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onreine verfoeid gevogelte, omdat van de wijn van de hartstocht van haar hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht van haar wilderigheid. Tot zover. Er is veel te doen over deze profetieën. Dat het laatste Bijbelboek in zijn totaliteit profetie is, dat weet u. Het is een boek van profetie. Profetie heeft altijd door doel het geheimenis, de prachtige dingen van de Heer Jezus te onthullen. En het getuigenis van Jezus is de geest, dat is de adem van de profetie. Het gaat bij profetie altijd om de Heer Jezus. Dat mag u ook in uw oren knopen als het gaat om profetie in de gemeente. Als profetie niet de bedoeling heeft om de Heer Jezus centraal te plaatsen, is er denk ik al een eerste signaal aanwezig van wees voorzichtig. De oud-testamentische profeten hebben de Heer Jezus altijd centraal geplaatst. Of je nu naar Mozes kijkt, profeet. De Heere God zal u een profeet verwekken gelijk mij. Hij noemt zichzelf dus een profeet. Nu de profetie van Mozes heeft ten doel om de Heer Jezus in het centrum te plaatsen. En of ik het nu over Jeremia of Jesaja of Micha of Ezechiël of Zacharia zou hebben, ze hebben allemaal bedoeld om de Heer Jezus centraal te plaatsen. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. En het laatste Bijbelboek in zijn totaliteit, profetie, het boek van deze profetie, mag niet gesloten blijven. Maar het is de openbaring, onthulling van de Heer Jezus. Dus ook daar is opnieuw waar dat profetie als centrum de Heer Jezus heeft. En in het laatste Bijbelboek gaat het over een beest uit de zee, een beest uit de aarde en als derde element een vrouw, een grote hoer wordt ze genoemd. En dat gaat samen op een tijdje. Nu kan ik makkelijk zeggen, dat is Europa. Maar dat moet je dan wel bewijzen. Dat kan ik ook. Omdat in Daniël 2 een enorme enorm profetisch vergezicht wordt geëtaleerd in dat beeld door Nebukadnezar gezien. Een beeld met een gouden hoofd, een zilveren stuk, een koperen stuk, een ijzeren stuk en een soort verlengstuk ijzer vermengd met kleiachtig leem. Dat gouden stuk is Nebukadnezar en zijn rijk van Irak, dat hadden we al. Dat zilveren stuk is het rijk van Iran, dat komt nog een keer aan de orde. Dat koperen stuk daarna is het rijk van Griekenland. Komt ook nog een keer aan de orde. En het ijzeren stuk is het rijk vanuit Rome. Dat zijn de opeenvolgende wereldrijken geweest. Irak heette vroeger het Babelse Rijk. En Babel en Babylon, dat is precies hetzelfde. Het Babelse Rijk, of Irak vandaag. Iran, het Medisch-Persische Rijk. Iran, het rijk van Alexander de Grote, Griekenland, Macedonië, het Griekse Rijk, makkelijk even kort geformuleerd, en het Roomse Rijk, het Romeinse Rijk, vanuit Rome gestuurd. Die vier wereldrijken zijn er ook geweest, achtereenvolgens. En het vierde wereldrijk was er nog toen de Heer Jezus geboren werd. Toen kon keizer Augustus een bevel uitvaardigen dat de hele aarde moest worden ingeschreven. Daar was toen Pilatus, die de Heer Jezus ter dood kon veroordelen. Het Romeinse Rijk bestond nog. En heeft honderden jaren daarna nog steeds invloed. Grote invloed. Soms wreed tot en met, denk maar aan Nero, de keizer van Rome met alle vervolgingen die daaromheen. Maar denk ook maar aan Diocletianus, dat is misschien wel de meest grove geweest, de meest erge geweest, die vreselijk tekeer ging en de christenen op een gigantische manier heeft gemarteld en gedood. Toen zijn de Turken gekomen, ik zeg het maar even een beetje te kort door de bocht, en die hebben langzaam maar zeker de vlag overgenomen. Althans, daar in het Midden-Oosten. De vraag is nu of dat Romeinse Rijk echt helemaal ter ziele is gegaan. Ik heb jaren gepoogd te zeggen dat is zo, dat was een dodelijke wond. En die dodelijke wond, ja, dat Rijk dat was er, is er niet en zal er weer zijn. Dat is er niet, dat is dan die dodelijke wond van Openbaring 13, 14 en 17. Of dat helemaal zo is, weet ik nu niet meer. Soms verschuift je denken wel eens een beetje. Het zou kunnen zijn dat we toch aan een doorgaand iets van het Romeinse Rijk moeten denken in de vorm van Vaticaanstad. Ik ga geen scheldkanonade houden over de Rooms-Katholieke Kerk. Dat ga ik niet doen, maar ik ga u wel een aantal dingen zeggen. Dus ik heb nooit mensen bedoeld. Nooit. Maar er is altijd een staat gebleven. Los van Italië. En de pausen zijn altijd Romeinse heersers geweest. Ook in titel. Dat is een van de titels die de paus nog steeds draagt. De Holy, de Heilige Romeinse heerser. En natuurlijk kun je zeggen, ja, maar die kleine staat daar in Rome, dat een soort enclave in Rome, dat stelt helemaal niets voor. Nee, dat klopt ook. Als het om politieke macht gaat, stelt dat inderdaad niks voor. Maar het is er nog wel. Want als in Daniël 2 dat goud, zilver, koper, ijzer genoemd wordt, dan ineens krijgt het een soort vervolgstuk van ijzer vermengd met kleiachtig leem. Dan komt een soort vervolg aan. Het ijzer, dat wordt ijzer vermengd met leem. Nu wordt, voor zover ik mijn Bijbel ken, dit gezegd. Dat politieke monster Rome, met de agressie van de laatste wrede keizer, Diocletianus, maar nog met een paar daarna. Die wreedheid, die politieke macht, die is verbroken. Dat is die dodelijke wond. Daar is een einde aan gekomen. Ze hadden niets meer te vertellen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het niet meer bestond. En ik ben ervan overtuigd dat de doorgaande lijn vanaf Daniël 2 nog steeds aanwezig is. En wanneer komt nu een eind aan al die rijken? Is het toen de ene de andere overwon? Of moet je zeggen, aan al die rijken komt pas een eind als de steen zonder handen losgemaakt dat beeld gaat raken daar waar ijzer met leem is, dus helemaal onderin, en dan zal die steen, niet alleen ijzer en leem, maar ook het ijzer en ook het koper, ook het zilver, ook het goud gaan verpulveren. Dat is wat Daniël 2 ons zegt. En dat is wat Daniël 7 zegt. En dat is wat Openbaring 17, 18, 19 zegt. Dan pas zal daar overwinning zijn. Dan pas komt die steen zonder handen losgemaakt. Dan pas komt de koning der koningen. Dan pas komt onze Heer Jezus. Dan komt Hij die gaat regeren. Dan komt de Heer Jezus. En Hij verpulvert al die machten die er zijn geweest. Of op dat moment naar mijn stellige overtuiging weer zijn. Dat is de lijn, dat is de hoofdlijn, de hoofdweg. En die Heer Jezus, die koning der koningen, kun je vandaag kennen als je heiland en als je verlosser. Kun je vandaag voor kiezen. Hoef je niet te wachten tot 22 november, ik zou het ook maar niet doen. Daar mag je nu voor kiezen. Kies dan heden wie gij dienen zult. Ik ga niet schopperig doen, maar ik wil je wel graag zeggen dat je vandaag de Heer Jezus kunt leren kennen als je heiland, als je verlosser. Daar hoef je echt niet voor te wachten. Natuurlijk kunnen we 22 november een nieuw parlement kiezen. En hoe dat zich gaat ontwikkelen weet ik ook niet. Ik heb mijn angsten eigenlijk diep in mijn hart. En soms weet je niet wat je zeggen moet. Maar hoe dan ook, nu mag je kiezen voor de Heer Jezus. Je mag met je schuld tot God gaan en je mag je schuld voor God belijden. En je mag gaan geloven in de Heer Jezus die door God gestuurd is als redder van de wereld. als het offer, het zoenmiddel voor elke schuld. Je bent welkom. Er is geen schuld te groot. Je bent welkom. Uitgenodigd. Kom dan, eer gij sterven moet. Kom maar met je schuld. Wie wil, komen en nemen het water des levens om niet. Je mag komen. Geen uitstel toepassen. Doe het niet. Want je weet niet of je morgen nog kans krijgt. Vandaag is de dag van Gods genade. En vandaag is het tijd om de Heer Jezus te leren kennen. Als je heilig, als je verlost. Dan moet je niet wegschuiven. Niet wegspoelen met een kop koffie. Koffie is uitstekend hier in dit huis. Maar alsjeblieft, dit zijn dingen die heel serieus bedoeld worden. Want het is absoluut tijd voor jou om de Heer Jezus te leren kennen. En mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen, die weten dat ze geen draad beter zijn dan wie dan ook in de toekomst. Ze zijn schuldig. We waren alleen maar schuldig. En we blijven als mens alleen maar schuldig. En toch, onze schuld is weg. Onze zonde is vergeven. En die zondige natuur in mij, die is geoordeeld. Want de Heer Jezus is tot zonde gemaakt. En hij heeft mijn zonden in zijn lichaam gedragen. Daardoor kan ik een nieuwe schepping zijn. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Maar op aarde gaat het hele leventje gewoon door. En het wordt razendspannend. Europa heeft zich vroeger bemoeid met het Midden-Oosten. Dat Romeinse Rijk. Voor Christus. Tijdens Christus. Na Christus. Honderden jaren. Gigantische invloed gehad. En dat Europa van toen komt weer terug. Zegt de Bijbel. En dat betekent dat u en ik ons eens een keer moeten afvragen. Hoe ver is het daarmee? Nou, we hebben net een soort referendum gehad. Net. Over de Europese grondwet. En we hebben in Nederland nee gezegd. En we voelen ons apetrots dat we dan toch nog nee durfden zeggen. Of het ene zier uitmaakt, weet ik niet. Maar we hebben wel nee gezegd. Ik ga een beetje verder. Dat Europa is een heel bijzonder gezelschap. Ik zal u iets zeggen over het Europa van nu. Ik heb het niet over Den Haag, ik heb het niet over Balkenende of over een andere met een B beginnend. Ik heb mijn voorkeur dus uitgesproken. Maar er is iets aan de hand in Europa. Iets misschien dat, ja, u zou dat moeten weten, denk ik. U weet misschien dat Brussel en Straatsburg hoofdsteden zijn in Europa. Dat kost miljoenen, misschien wel miljarden, maar dat kost in echt wel miljoenen euro's per jaar. Alleen het verhuizen van Brussel naar Straatsburg en de volgende maand van Straatsburg weer naar Brussel. Ja, die erkende verhuizers, die moeten betaald worden. En al die mensen moeten weer in hotels, die hebben allemaal dubbele kamers, dubbele ruimtes, dubbele huizen, weet ik veel. Het is een enorm dure operatie. Nou, even los van de centen, daar letten wij op natuurlijk. Maar los van de centen is er ook iets aan de hand met Straatsburg. Ik weet niet, het gebouw in Straatsburg heeft een hele speciale vorm. Ooit foto's gezien? Waarschijnlijk wel. Die speciale vorm komt van een schilderij van, ik heb ergens op een spiekbriefje gezien. Oh ja, Pieter Bruegel, 1553. En die heeft een schilderij gemaakt van de Toren van Babel, vroeger. Zo zou die toren er naar zijn beleving eruit hebben moeten zien. Die toren van Babel is gebouwd in de tijd toen Nimrod de koning was van Babel. U hebt van Nimrod gehoord ooit? Genesis 10. Dat was de eerste heerser op aarde. En het begin van zijn koninkrijk was Babel. En dat was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. God bedient zich van herders, de duivel bedient zich van jagers. Het is maar dat u het weet. Jagers jagen uiteen en herders brengen bijeen. En die Nimrod was baas in Babel en heeft daar een toren gebouwd, laten bouwen. En in die toren wilde men op de een of andere manier in de keuken van de Heere God kijken. Afgoderij. Zo erg dat de Heere God zegt, ik ga kijken en ik ga echt kijken of het allemaal zo erg is als ik het, ja, eigenlijk waarneem van boven. De Heere zei, ik ga kijken. En heeft Abraham uit die sfeer getrokken, uit Ur der Galdeën, uit Babel getrokken en zegt, ga daar weg. En als u dan in het boek Openbaring in hoofdstuk 18 zegt, leest van vertrekt vandaar. Dan denk je, dat is al een keer eerder aan de orde geweest. Dat was toen ook al zo. Vertrekt vandaar. Maak dat je er even aankomt. Daar kun je niet in blijven. Dit kan niet. Toen was het al zo erg dat Abraham daaruit weggetrokken een volk van God ging stichten. De Heere God zei, dit kan niet meer. En hij heeft daar de spraakverwarring gegeven. Dat weet u. Vanaf dat moment hebben we dat gedoe met Fries en met het Gronings. Dus toen begonnen. Babel. Maar het merkwaardige is nu dat in Straatsburg een gebouw staat, Europese Unie, torenbouw van Babel. Vind je dat niet typisch? Ik vind het zo typisch dat ze nu in Europa een soort bolwerk neerzetten van, ja, dit is Babel. Dit is het begin, de staten van de torenbouw, dit is het begin van de heerschappij van de mensen. Zo is het begin van de macht begonnen toen. En ze wilden dat spul bij elkaar houden. En ze wilden daar een eenheid van maken. En dat zou zulk een eenheid worden dat hen niets meer onmogelijk was. Ja, ik begrijp waarom ze die torenbouw van Babel als monument daar neerzetten. Maar niets zal ons onmogelijk zijn. Dit wordt het begin van onze macht. Dat is de uitstraling. Daarom doen ze het. Ze zijn niet stom. Maar er is nog een hoofdstad, dat heet Brussel. Dat weet u ook. En weet u wat er voor het gebouw in Brussel staat? Een heel mooi kunstwerk. Uit metaal. Een of andere prachtige kunstenaar heeft dat ontwikkeld. En ik zeg het heel gewoon, maar het is ook heel gewoon. Dat is een beest. En op dat beest een vrouw. Dan moet je het helemaal al het gevoel krijgen van, wat gebeurt er in Europa? Een vrouw op het beest? En dat komt uit Openbaring. Ja, een beest en op dat beest een vrouw in een scharlakenrood mantel. Dat beest staat voor het gebouw van het Verenigd Europa in Brussel. En alsof dat nog niet genoeg is, is er in Berlijn van alles te zien. We hebben natuurlijk de hele tijd niet achter de muur kunnen kijken in Berlijn, maar dat kan vandaag wel. Het Pergamum Museum, ooit van gehoord, Pergamum Museum in Berlijn. Waarom heet dat Pergamum? Nou, omdat keizer Wilhelm II ooit een keer daar geweest is. Hij noemde zich ook nog koning van Jeruzalem, die Wilhelm II. Ja, dat hebben ze bij die Duitsers, weet je wel. Ze zijn ook gelijk dan koning van Jeruzalem. Sorry hoor dat ik een beetje sarcastisch zeg, maar hij heeft uit Pergamum hele blokken steen weggesleept en ze allemaal naar Berlijn gebracht. En wat staat nu in Berlijn? De troon van Satan die in Pergamum stond. En u vindt dat notabene in Openbaring 2, dat jij, jullie, Pergamum, jullie die wonen daar waar de troon van de Satan is, en waar Antipas gestorven is, de martelaar. Die troon van de Satan, die staat nu in het museum in Berlijn. Die is heel dichtbij. De troon van Satan. En alsof dat nog niet genoeg is, hebben ze dat museum ook nog voorzien van een deur van Babel. Een soort poort. Helemaal teruggebracht. Hebben ze daar neergezet. En op die poort staan 337 slangen. En het merkwaardige is dat het Hebreeuwse, de Hebreeuwse getalswaarde van die 337, dat is de hel, geos. Het is alsof daar de poort van de hel in Berlijn staat. Ja, het is museum, zult u zeggen. Maar toeval bestaat niet. Ik wil daarmee dit zeggen dat Europa zich heeft ontwikkeld tot dat nieuwe Babylon. Want Babylon in de Bijbel is niet per se Irak. Ook daar zal van alles gebeuren. Ook daar gebeurt het. Maar Europa gaat zich ontwikkelen als dat Babylon. De woonplaats van de demonen. En van onreine geesten. En het druipt er bijna af. Dit is veel verder dan wij vermoeden. Het beest komt terug. Dat is die politieke macht. Dat beest was er, is er een hele tijd niet geweest, maar komt wel terug. Zal er zijn. Vervolgens zal op dat beest een vrouw zitten. Dat is niet zozeer de politieke macht, dat is het gevoelsmatige, misschien wel het religieuze element daarbij. Dus niet alleen maar puur, zakelijk, militair of bestuurlijk, maar ook emotioneel, religieus, godsdienstig. Die twee horen bij elkaar. Dat religieuze, dat godsdienstige deel zal worden afgestoten. Daarom is het ijzer met kleiachtig leem vermengd. Het is alsof het twee componenten zijn, alsof het twee materiaalsoorten zijn, ijzer en leem. En die horen niet bij elkaar volgens het boek Daniël, want dat verdraagt elkaar eigenlijk niet eens. Dat is de insteek. En lieve broeder en zuster, dat is veel verder dan ik eigenlijk zelf dacht. Ik schrok vandaag van een opmerking dat op een 2 euro dingetje, ik heb een uit mijn portemonneetje gegeven gehad. Nou, doe ze maar in de collecte hoor, de collecte is al geweest, maar hier staat de vrouw op het beest. Staat er net de notabene op? We hebben het in onze handen. Het is veel verder dan wij vermoeden. En we zijn allemaal stilzwijgend Europa binnengestapt en we hebben ons blauw betaald. Ik heb al aangezet door de blauwe enveloppen. En dat gaat nog een poosje zo door. En wij sponsoren daarmee het hele gebeuren daar in het Midden-Oosten op een grove manier. Het is bijna niet meer uit te leggen. En als je er tegenin gaat, dan ben je misschien wel een zwartkijker, of je ziet overal achter elke boom iets raars, iets stoms. Maar het is veel dichterbij dan wij vermoeden. Dat is Europa vandaag. En de Bijbel zegt ook nog dat er met dit alles gaat gebeuren. Europa maakt zich op om op te trekken tegen het lam. Dat lazen we samen. Daarom hoeft het u niet te verbazen dat in Berlijn, toen het museum er al lang stond, en het museum is ook niet beschadigd, die is notabene intact gebleven, een meneer Hitler opstond, die daar even een duit in de zak ging doen, dat alle Joden uiteindelijk weggevaagd moesten worden. Dat hoeft u niet te verbazen, dat is daar gebeurd. Ik las nog iets heel anders. Dat notabene daar, ook in 1908, een soort conferentie is geweest. En dat de verklaring van Berlijn nog steeds geldt als een soort statement voor evangelicale, dus evangelische christenen. Die verklaring van Berlijn, dat is daar gebeurd. Om die reden, toen al, om die reden. Om een ander geluid, om een nieuw geluid daarnaast te zetten. En er is toen een soort opwekking geweest, 1908, omstreeks 1908. In diverse plaatsen in de wereld, maar onder andere in Duitsland, in Kassel. Maar ook in Engeland en ook in Amerika. Waar men ineens opnieuw ervoer dat het spreken in talen teruggevonden was. Dat is daar gebeurd. Dan kunt u daar van alles op loslaten, u kunt van alles zeggen. Ik ben zo bang dat wij met dit gegeven aan de haal zeggen, en nu moeten wij dat ook doen. Dat moet bij ons in de gemeente ook, wat daar in Kassel gebeurt, dat moet bij ons ook gebeuren. Nou, dat kan. Maar ik neem niet dat de insteek geweest is. Toen daar is, als het ware, de hele torenbouw van Babel weer gezien. En de spraakverwarring werd daar, wat het evangelie betreft, opgeheven. Evenals in Jeruzalem. Ineens, toen de Joden nee zeiden, het heil voor alle volkeren was. En de Heere God de talen gaf om die volkeren ook te bereiken. Een groot wonder geweest in Handelingen 2. Maar dat gebeurde daar ook. Maar het is juist daar dat de vijand zo actief werd. En dit de kop indrukte en dit weer wegschoof. En het is juist daar waar de haat naar Israël toe het sterkst is gevoeld geworden. Daar. Uitgerekend daar. En nu komen we in rustig vaarwater, zeggen we. Ja, dat klopt. Het is allemaal in orde. Het loopt allemaal gesmeerd. En we bemoeien ons nu al een beetje met het Midden-Oosten. En dat gaat een grotere vorm krijgen. Dat gaat nog verder. En Europa trekt op naar het Midden-Oosten. Daar willen ze opnieuw voet aan wal zetten. Daar willen ze opnieuw macht hebben. Daar willen ze opnieuw die dingen brengen die tegen het Lam ingaan. Tegen Israël. Want die Jodenhaat is niet voorbij. Dat weet u. Ik wil niet zeggen dat de Joden het wat de politiek betreft zo goed doen. Of dat ze altijd zulke lievertjes geweest zijn. Maar als het gaat om Gods plan met u, dan is niet de vraag of u zo lief geweest bent of u het zo goed gedaan hebt. Dan is het de vraag, welk plan had God met u? En dat plan van God met jou, met mij, gaat door, omdat het plan van hem kwam. En als het plan van God met de Joden is geweest om ze daar in het land te brengen, dan gaat het niet om de vraag of ze het zo goed gedaan hebben, of ze het allemaal, ja, laat maar zeggen, keurig hebben geëtaleerd. Dat is niet zo. Maar dat doet niets af aan het plan van God met dat volk. Het plan van God met Israël gaat door. Maar dit beest keert zich daartegen. Dit beest gaat de keer tegen. En op dat beest zijn 10 hoornen. Ik weet niet of je ooit een afbeelding van dat beest gezien hebt. Maar iedere tekenaar, iedere kunstenaar heeft daar een soort kromme hoorn van gemaakt. Zo'n halve maan van gemaakt. Is niet zo vreemd als je denkt aan een hoorn. Maar u weet misschien ook dat op alle moskeeën ook zo'n kromme haan staat. Het gaat niet om de katterigheid. Het is altijd een symbool van de Baal geweest. Altijd. Altijd een symbool van afgoderij geweest. Altijd. En het is alsof die 10 hoorns iets uitstralen. Want die 10 hoorns die krijgen 10 kronen. En die 10 kronen zijn 10 koningen. En die 10 koningen staan in Psalm 83. En dat zijn de islamitische staten, landen rondom Israël. Nou, als dat spul samengevoegd wordt. Als dat allemaal op gaat trekken. En in Psalm 83 staat dat ze maar 1 plan hebben. En dat is namelijk Israël van de kaart te vegen. Dit bedenk ik niet. Dat staat in de Bijbel. Het is veel verder dan wij vermoeden. En als ik nu kijk naar het gelonk van Europa in de richting van Arabische landen. En die sponsoring die gigantische bedragen vergt. Dan denk ik dat het heel ver is. De bedreiging is er heel concreet. Israël zegt dat ze nog 1 vriendje hebben, dat is Amerika. Maar ook daar twijfelt men terdege. En ook daar is door de verschuiving van de afgelopen weken alweer angst gekomen. Van hoe gaat dit verder? Hoe loopt dit af? Wie zal nog voor ons in de bres springen? Ik zal het hele politieke terrein nu verlaten en zeggen, kijk eens, dit is het terrein, dit is het plaatje. Dit is wat er nu aan het gebeuren is en wat in de richting gaat van het Midden-Oosten. En wat zich daar in Jeruzalem en omgeving gaat manifesteren om daar huis te houden. Om het daar echt zo bont te maken dat als wat hen betreft de Joden de Middellandse Zee worden ingeduwd. Er is niks veranderd sinds de Tweede Wereldoorlog. Niks. En in de Tweede Wereldoorlog heeft de kerk zich ook knap afzijdig gehouden. Als ik denk aan de pausen van Rome die er toen waren. Nog een keer, ik ga niet naar poppetjes kijken, niet naar mensen, maar wel naar het stelsel, het systeem. Daar moeten we ons voor schamen. Misschien nog wel. En als het nu een soort eenheidskerk gaat worden, allemaal ongeveer hetzelfde, Wereldraad van Kerken en allemaal de kerk spreekt, dan hou ik mijn hart vast. Er wordt bijna niets over de Heer Jezus gezegd en veel over de Joden gezegd. Dat hele spul trekt op, het beest uit de zee, Europa, beest uit de aarde, de antichrist, die voegen zich samen. Er komt een vrouw bovenop te zitten en dat hele spul gaat 1 kant op. En wij gaan vandaag de dag al mee, die kant op. Het is best ingewikkeld, maar misschien volgt u het wel een beetje. En ze zullen daar in het land, daar aan de Middellandse Zee, hun legerkampen opslaan en daar gaan ze zichzelf manifesteren. En ze gaan strijden. Harmageddon, de berg Megiddo, betekent dat letterlijk. Daar is de legerplaats, daar zullen ze gelegerd zijn. En vandaar gaan ze naar Jeruzalem, naar het dal van de beslissing, het dal van Jozefat. Daar gaat het uiteindelijk gebeuren. Daar vindt de ontknoping plaats. En daar zullen ze strijden. En op dat moment komt de steen die zonder handen losgemaakt wordt en verplettert. Gevallen, gevallen is het grote Babylon. In zee gestuurd. Ze is gestort. Ze is weg. De kooplui zeggen, oh, onze handel. Het is net of er een windhoos over de markt in Veenendaal vloog. In alle tenten en alle zeilen vlogen weg en alle spullen lagen op straat. Oh, onze handel. Waar waren ze blij met die handel. En nu in één keer is de handel weg. De fluitspelers. En alle muzici. Ze zeggen, onze kunst. Ja, allemaal weg. Onze hooggeroemde kunstzinnigheid is allemaal verdwenen. Omdat God het misschien al een hele tijd niet kon aanzien. Sorry dat ik het heel gewoon zeg, maar dat is wel ongeveer wat ik voel. Het is allemaal weg. Die steen die zonder handen losgemaakt is, die komt en verplettert. Bij ijzer en leem, daar waar het beest en die vrouw te vinden zijn. Waar de vrouw op het beest. Waarvan nu een beeldje staat in Brussel. Een prachtig stuk kunst, zegt men. Maar dat is dan weg. En de Heer Jezus vult. Wordt alleen maar groter. En vult alles. Dat is de Heer Jezus. Wie is die Heer Jezus? Dat is mijn heiland. Dat is mijn verlosser. Die heeft voor mij de schuld betaald. Die voor mij aan het kruis zijn leven gaf. En die tegen mij zegt, daardoor ik kom je halen. Wanneer word ik weggehaald dan? Maak ik dit allemaal mee? Ben ik dan een soort reporter van de waarheidsvriend? Of ik noem maar een krant. Ben ik dan in Berlijn als dit gebeurt? Of ben ik dan in Straatsburg als dit gebeurt? Nou nee, ik ben bij hem als dit gebeurt. Want ik ga nu echt zeggen dat u en ik, als u de Heer Jezus kent, dat u en ik bij hem zijn als hij komt. Als hij als steen zonder handen losgemaakt, als de koning der koningen, als de Heere der Heeren uit de hemel komt om zijn rijk te vestigen. En alle antirijken, ook de antichrist en ook de antibruid, die vrouw, en ook de antistad, Nieuwe Jeruzalem is een stad uit de hemel, maar dat is dan een stad op aarde. Alles wat anti is, dat gaat weg. En de Heer Jezus wordt alles. En vullend, beeldvullend, allesvullend zal de Heer Jezus hier op aarde komen. En als je denkt aan de Heer Jezus, die voor jou zijn leven gaf, en je zegt, maar dat gaat gebeuren, dan krijg je een heel raar gevoel over Europa. Ja, ik woon hier wel, maar het gaat niet goed met Europa. Het gaat helemaal niet goed met Europa. Er blijft helemaal niks van over. Dit gaat stuk. Dit gaat radicaal stuk. Wordt verpletterd. Verpulverd door de steen die van God komt. De steen die de bouwlieden hebben verworpen. Door God tot een hoofd des hoeks gelegd. Die steen zal alles verpulveren. Dat is de Heer Jezus. En dan wordt het tijd dat we als gelovigen zeggen, maar we moeten ons niet bezighouden met Europa. We moeten ons bezighouden met de Heer Jezus. We moeten niet gefocust zijn op wat hebben wij hier een mooie toren? Wat hebben wij hier een bolwerk? Wat zijn wij knap en zijn we ver gevorderd? Nee, wie is hij? Wie is de Heer Jezus? En het merkwaardige dat de duivel is, dat de duivel vandaag kans ziet om in de kerk, notabene daar waar gelovigen zijn, om het accent te verleggen. We moeten ook met de wereld bezig zijn. Ja, we leven hier toch? We hebben onze verantwoordelijkheid, onze roeping. Nou, dan gaat hij weer. In plaats van ons helemaal te focussen op de Heer Jezus en absoluut te zijn voor hem, gaan we ons ook richten op de aardse dingen en bij de aardse beslommeris. We gaan de verkeerde kant op kijken. En dat gebeurt volop. Volop. En je voelt je soms een beetje een eenling als je zegt, maar doe nou niet zo mal. Besef dan eens eindelijk hoe ver het is op die klok van God. Krijg dan eens een keer door hoe Europa zich aan het ontwikkelen is en wat er allemaal aan de hand is. Wordt het dan niet tijd dat we durven zeggen, en wij verwachten uit de hemelen onze Heer Jezus? Notabene, de christenen mogen zeggen, en zelfs voordat dit tot een finale ontknoping komt, zijn wij al opgenomen, zijn we weggehaald, zijn we naar hem gebracht, we zijn door hem thuisgehaald en we zullen met hem op aarde komen. Hij gaat heersen en wij zullen met hem heersen. Die 1000 jaren. Want dan begint het vrederijk. Dan begint de zegen. Dan pas is de oorlog voorbij. Dan pas worden zwaarden ploegscharen. En speren snoeimessen. Dat is dan pas. Als je mij vraagt wat is Gods profetie over Europa en over Amerika. En Amerika zie ik dus duidelijk in Europa verwerkt. Gaat voorop of gaat mee. In dat militaire apparaat van Europa zit Amerika voorop. Dat hele spel zie je die kant op gaan. En aanvankelijk zeggen ze dat ze gaan om Israël te helpen. Natuurlijk, ze zijn altijd heel, heel goed. Allemaal Sinterklaasen. Allemaal die kant op. Om Israël te helpen. Maar het tij keert zich. En het wordt een vreselijke tijd voor Israël. Een hele moeilijke druktijd. Maar de Heer Jezus komt om zijn rijk te vestigen. En als ik dit zie, dan vraag ik me echt af hoe ver het nu is met mij. Hoe ver ik nu ben in mijn kennen van de Heer Jezus. Ik heb me dat opnieuw afgevraagd, de hele dag een beetje. Heer Jezus, wie bent u dan voor mij? Nou, hij is mijn rots, mijn bevrijder, mijn sterke God, mijn sterke rots, mijn hulp, mijn hoge priester, mijn voorspraak. Hij is de bruidegom. En jij en ik mogen horen bij de bruid van het lam. Niet bij de grote hoer, bij de bruid. En onze toekomst is een stad uit de hemel neerdalen, niet die grote stad die in de zee geworpen wordt. Een stad met kunstenaars, bouwmeester en kunstenaar. Ja, ja, hij zelf is de architect, hij zelf. En de kunstenaars van beneden, die zijn er niet meer. De fluitspelers van beneden, die zijn er niet meer. De economen zijn er niet meer. Het is allemaal anders. Maar Gods economie is precies andersom dan onze. Hij geeft alles. Schitterend. Taalgebruik is anders. Niet ik als eerste persoon, maar hij als eerste persoon. Want bij ons derde persoon is het dan eerste persoon. Alles is omgedraaid. Alles is omgedraaid. Totaal anders. Het is de Heer Jezus. En geniet nu eens, alsjeblieft, van de Heer Jezus. Kom nu eens zover dat je zegt, dit gaat helemaal kapot. Dit gaat weg. Dit wordt een ramp hier in Europa. En je ziet het gebeuren. En we staan er bovenop. En we doen niks. Wat moet ik dan doen? Naar Brussel gaan en dat beeld van zijn sokkel halen of zo. Nou ja, het was in ieder geval iets. Ja. Waar komen jullie vandaan? Uit Veenendaal. Waarom? Oh ja. Moet het zo? Nee. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Dus niet tegen mensen. Maar wel tegen machten en krachten. Boosheden in de hemelse gewesten. Die zijn er nu. En die boosheden in de hemelse gewesten zijn in Nederland. Zijn soms in je eigen hart en in je eigen huis. Maar die zijn zeker daar. En als je dat dan ziet. Dan wordt het toch tijd dat je zegt. Heer Jezus, wij willen voor u gaan. Wij willen op u gericht zijn. Op u onze hoop, onze aandacht vestigen. We willen ons bezighouden met u. Want u bent onze bevrijder. U bent de koning der koningen. En u bent de Heer der Heren. Heer Jezus, u bent de enige. De vijand, de tegenstander zal zijn uiterste best doen om jou en mij van de Heer Jezus te vervreemden. En wij moeten oppassen dat we niet ons in de luren laten leggen door de situatie van vandaag. Dat is Gods boodschap voor vandaag, voor Europeanen. En ja, je bent Europeaan. Nog even, en we hebben een Europees paspoort en we hebben een Europese dit en een Europese dat. We hebben alles al Europees. Er kan geen wet meer uitgevaardigd worden in Den Haag of Brussel moet zeggen of ze het ermee eens zijn of niet. Ja, zover is het allemaal. Ze kunnen wel wat zeggen in Den Haag. Maar eigenlijk hebben ze al niets meer te vertellen. Het is al veel verder dan we misschien ooit wilden. Goed. Dat is Den Haag. Maar ik wil gelovigen oproepen om te zeggen, onze strijd is niet tegen mensen. Dus geen namen invullen. Maar tegen die machten en die krachten in de hemelse gewesten die het op ons gemunt hebben. Waarom op ons? Omdat wij de Heer Jezus kennen. Want ze hebben het ten diepste op hem gemunt. Want dat beest en die vrouw, die willen oorlog voeren tegen het lam. Daar zijn ze op uit. En als u de Heer Jezus kent, het lam van God, dan heb u daarmee te maken. De insteek is denk ik helder. Ik hoop dat het niet te ingewikkeld was voor u. En anders moet u toch bij Henry Veenendaal zijn. Hij woont ook niet in Veenendaal, maar hij heet wel zo. Dan bestelt u het cd'tje. En dan luistert u nog een keer. En misschien nog wel een keer. En misschien nog wel een keer. De Heere zegene u. Ik wil graag bidden. Onze God, onze Vader, we komen bij u in de naam van uw Zoon. We zijn welkom. En het is zo geweldig dat we hem, de Koning der Koningen, de Heere der Heren, kennen als onze Heiland, als onze Verlosser. Als degene die voor ons zijn leven gaf en die ons tot u wilde brengen. En hier op aarde is er vroeger een torenbouw van Babel geweest. En we voelen, we merken dat die toren er weer staat. En dat de afgoderij toeneemt. En dat de symbolen niet van de lucht zijn. En het is alsof de duivel ons continu zand in de ogen strooit om deze dingen niet te zien. En nu willen we voorzichtig tegen u zeggen, Vader, het is bijna zover dat ze als een beest en een vrouw op dat beest optrekken. Niet alleen een kunstwerk in Brussel, Europese Unie, maar het is bijna zover. De benauwdheid is proefbaar. En wij die de Heer Jezus kennen weten wat het op uitloopt. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Hij komt. En ik wil zo bidden dat iedereen hier de Heer Jezus kent als Heiland, als Verlosser. En allen die hem kennen mogen ook naar hem uitzien. Mogen hem verwachten. Mogen weten dat het om hem gaat. Dat hij de overwinnaar is. En niet Europa. We willen u hartelijk danken. Dat u ons door uw Heilige Geest leiden wilt en leiden zult. We prijzen u in uw grote naam. Amen.